We gaan in een stil ogenblik naar de Heer toe. Ook vanavond zijn we vergaderd rondom de Heer Jezus, onze Heiland. Het Lam wat geslacht is, het Lam wat gekend is van voor de grondlegging der wereld. Zijn naam zij de lof, de dank en de aanbidding toegebracht, ook in dit avonduur aan deze plaats. Amen. We zingen de volgende coupletten, als het kan ook staande. Fijn dat we elkaar ook vanavond weer kunnen en mogen ontmoeten. En vanavond ga ik eigenlijk min of meer door met het thema van vanmorgen. Het thema van vanmorgen was: zie, ik kom. Dat heeft de Heer Jezus gezegd, de Zoon van God, in die vroege eeuwigheid tot de Vader. We hebben gezien dat de Heer Jezus gekomen is, dat de schrift op een wonderbare wijze vervuld is. Hij is gekomen als het lam, maar hij zal ook komen, dat is het eerste wat we verwachten, als de bruidegom en daarna als de koning voor Israël. De bruidegom voor de gemeente, de koning voor zijn volk Israël en ook voor de wereld die er dan, de mensen die dan achtergebleven zijn. Genoeg stof om over na te denken vanavond. En met Gods hulp willen we toch met elkaar in Gods woord dat bezien. Maar voordat we dat doen en we nog enkele liederen met elkaar hebben gezongen, wil ik u voorgaan in gebed. We willen u danken, Vader in de hemel, dat we naar u toe mogen komen. U hebt vanmorgen tot ons gesproken vanuit uw woord. En we strekken ons naar u uit, heren. En we vragen u ernstig, wil u ook vanavond spreken vanuit uw woord, vanuit uw heiligdom tot ons aller hart. En wil u het zo maken dat u in alles wat hier gebeurt vanavond, in het lied, in het gebed, in de schriftlezing, de verkondiging, zal worden verheerlijkt en zal worden grootgemaakt. Want daar gaat het toch om, heren. Het gaat om de verheerlijking en de grootmaking van uw naam en de uitbreiding van uw rijk. We willen u danken dat u ons ook vanavond nodigt om maar stil te zitten aan uw voeten, om te luisteren naar uw stem. We zijn u zo dankbaar dat uw woord niet onduidelijk is, maar dat het woord altijd duidelijk naar ons toe kan komen. Uw woord spreekt geen wartaal hierin, het is geen puzzeltaal, maar uw plan staat duidelijk in uw woord verkondigd. Zegen ons zo tezamen. Ik wil ook zegenen, heren, alle die vanavond niet konden komen, door ziekte, door omstandigheden, of misschien door werkzaamheden, willen hen dicht nabij zijn en laat het zo mogen zijn dat ze ervaren dat ze ook met ons verbonden zijn vanavond in u. Bidden een zegen voor al die plaatsen waar uw woord ook nog 's avonds wordt verkondigd. Wil uw dienstknechten de moed geven en de kracht, al is het soms voor een hele kleine groep, om uw woord duidelijk door te geven, heren, opdat uw naam zal worden verheerlijkt, maar ook opdat er mensen zullen komen en zullen buigen voor u. Dat is ons gebed, heren. We verlangen naar een doorbraak. We verlangen naar een opwekking. We verlangen zo daarnaar dat u zich kan manifesteren in en door ons heen. Heren, zegen ons. We zijn van u afhankelijk. En we danken u dat u ons ook vanavond in de gelegenheid stelt om hier te zijn, om uw naam ook hier groot te maken. Halleluja. Amen. We gaan enkele koren zingen achter elkaar. We gaan eerst 359 zingen, De Hemel Juicht. Prachtig lied wat we vroeger ook veel hebben gezongen. De Hemel Juicht, ja. machtig God, sterke rots. Dat gaan we nu zingen. Tot in eeuwigheid. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt. We zingen het tweemaal, ja. Ik lees één tekst met u, nou eigenlijk twee teksten. U vindt het in Openbaring 1, in vers 7 en 8. En houdt u dat boek Openbaring even open, want we gaan daar nog enkele dingen, teksten uit opzoeken. Denk nou niet dat ik het te moeilijk maak vanavond, maar het is goed als we de Bijbel bij ons hebben. En als het dan nodig is, dat we ook iets opzoeken daarin. Ik noem u dus Openbaring 1. Openbaring is een bijzonder boek, dat weet u wel. Het betekent eigenlijk het wegnemen van de sluier. En die sluier wordt straks ten volle weggenomen als we de Heer Jezus zullen ontmoeten. Dan staat er in vers 7... Zie, hij komt. Dat mogen we weten. Hij komt als de bruidegom. Hij komt als de koning. Zie, hij komt. Maar er staat iets achter. Met de wolken. Dat is wonderbaar. Met de wolken. En dan moet u niet meteen denken aan de wolken die we dan zien in de lucht. Maar als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u dat er bijvoorbeeld in Hebreeën 12... gesproken wordt van een wolk of wolken van getuigen. En dan wordt er gesproken over de gemeente. Dus als hier staat, ziet hij komt met de wolken, dan komt hij in heerlijkheid om zijn voeten te zetten op de olijfberg. En dan komt hij met de wolken. Dan komt hij met de gemeente. Want als Christus verschijnt in heerlijkheid, zegt Colossenzen 3 ons, zullen we met hem verschijnen in heerlijkheid. Is dat niet wonderbaar? Wel, ziet, hij komt met wolken. En als dat feit er is, zal elk oog zal hem zien. Als de gemeente wordt opgenomen, dat grote geheimenis, dan zal niet elk oog hem zien. Alleen de gemeente zal hem zien. Die ontmoeting vindt plaats in het luchtruim. Degenen die achterblijven, zien alleen die lege plaatsen. Maar als de gemeente terugkomt met de Heer Jezus, zal elk oog hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem wee klagen. Ja, amen. Dat betekent het zij zo. Ik ben de Alfa, de Omega, zegt de Heere God. Die is, die was en die komt. De Almachtige. Een wonderbaar gedeelte, dat eerste hoofdstuk van het boek Openbaring, is toch een wonderlijk gedeelte om ook te overdenken. Maar we gaan een klein beetje een andere kant op vanavond. Dat andere houdt u nog wel eens een keer te goed. We gaan nu onze gaven afstaan, dat zou ik bijna vergeten. Want het zat er een vreugde om het profetisch woord met elkaar te lezen en dan vergeet je die gaven. Dat is natuurlijk niet goed. Want er staat in Gods woord, zalig is hij die voorleest. Dus echt gelukkig is hij die voorleest. En zij die horen de woorden der profetie. Dus we kunnen elkaar feliciteren vanavond. We zijn gelukkige mensen, bevoorrechte mensen. De eerste gave is bestemd voor de arbeid des Heren aan deze plaats. En de tweede gave is bestemd voor het gebouwenfonds. De Heer zegen u en uw gaven. En dan het lied 288, een oud lied. Nee, 260. We weten het uur niet dat Jezus zal keren. Lied, maar we gaan het toch proberen. Dat ziet hij komt, dan mag je daartussenin zingen, nog even herhalen. De broeders doen dat meestal, een beetje zwaar met een zware stem. Ziet hij komt, ja? Zullen we proberen? Is net een gemengd koor, ja. Het tweede couplet, zusters. Thank you. Ja, dat ging wel aardig. Maar nog niet volmaakt. Nou ja, op volmaakte wijze zullen we straks in de hemel zingen, maar dan zingen we dat lied niet meer. Het is ook niet zo'n mooi gerijmd lied, maar het gaat over de wederkomst van Christus. En zijn tijd weet niet één, ze hebben we gezongen, maar de tekenen der tijden laat ons duidelijk zien. En kijk nou maar om je heen. Zie maar wat er gebeurt, wat er staat te gebeuren, onder andere in het Midden-Oosten. Het kan niet lang meer duren. Jezus komt. Mijn heiland. En ik hoop zo van harte dat u allemaal kunt zeggen, het is ook mijn heiland. Wel, gemeente, broeders en zusters. De wederkomst van de Here is een onderwerp wat we telkens weer tegenkomen in de Bijbel. Vele plaatsen. In de 12 artikelen des geloofs is er één artikel gewijd aan de wederkomst van Christus. Hij zal weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Ja, dat zal gebeuren, maar voor die tijd, voordat dat gebeurt, dat de Heer Jezus als rechter komt, als richter, zal er eerst nog iets anders gebeuren. Maar één artikel is in ieder geval gewijd aan de wederkomst van Christus. Wel, neem dat artikel er nou eens uit, dan blijven er nog 11 mooie artikelen over. Daar kunt u het best mee doen. Maar probeer nou eens uit de Bijbel te snijden alles wat handelt over de wederkomst van de Heer Jezus. En als u dat gedaan hebt, dan moet u mij die Bijbel eens gaan brengen. Ik kan u verzekeren, dan houdt u niets anders over dan snippers. Snippers. Waarom? Omdat de wederkomst des Heren door het Oude en het Nieuwe Testament is heengeweven. In directe profetieën, in typen, in schaduwbeelden en wetten. Wat wil ik hiermee zeggen? God heeft de wederkomst des Heren niet als een apart dogma aan het einde van de Bijbel ingelegd, zoals velen wel beweren, dat alleen het boek Openbaring daarvan spreekt. Ja, natuurlijk, dat boek Openbaring staat er vol van. Maar de gehele Bijbel spreekt van de wederkomst des Heren. Maar ik moet u zeggen, dat boek Openbaring is wel een bijzonder boek. Er zijn mensen en ook verschillende predikers die zeggen, dat boek Openbaring, dat is voor mij een gesloten boek. Daar waag ik me niet aan. Ik begrijp dat niet, want juist de naam al zegt, de sluier wordt weggenomen. Niet alleen straks, maar ook nu. God wil ons laten zien in dat prachtige boek Openbaring wat er gebeurt en wat er spoedig zal gebeuren. Ik wil even een aanloopje nemen. Misschien kent u dat boek Openbaring wel. In dat eerste hoofdstuk openbaart de levende Heer zich aan Johannes op het eiland Patmos. En dan krijgt Johannes de opdracht om op te schrijven. U kunt het lezen. Om het op te schrijven wat hij nu mag zien. Er staat in vers 19 van het eerste hoofdstuk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt, hetgeen is en hetgeen na deze geschiedenis zal. Dat is drievoudig. Hetgeen gij gezien hebt, dat is hoofdstuk 1. Hetgeen is, dat vindt u in Openbaring 2 en 3. In Openbaring 2 en 3 worden ons de 7 brieven getekend aan de 7 gemeenten. En in die 7 brieven zien we profetisch de kerkgeschiedenis. Nee, niet zoals we dat op school hebben geleerd, maar de kerkgeschiedenis zoals God die ons wil leren. Het begint bij Efeze, de periode van Efeze, de apostolische eeuw, het begin. Maar daar wordt de liefde al verlaten. En het eindigt met de brief van Laodicea. En daar staat Christus buiten de deur van de kerk. Dus onthoud het goed als u het nog niet wist. Velen weten het wel. Openbaring 2 en 3 vermeldt ons de kerkgeschiedenis hier op aarde. Openbaring 4, en dat moet Johannes ook opschrijven, wat na deze geschiedenis al. Openbaring 4 laat ons zien de opname van de gemeente. Het is Gods film van het einde der tijden. En Openbaring 4, dat begint met: na deze zag ik een deur geopend in de hemel. Daar is wat doorheen gegaan. En als je dat Openbaring 4 dan goed leest, dan zie je heel duidelijk dat in Openbaring 4 de gemeente al is opgenomen. Gesymboliseerd de 24 oudsten rondom de troon. Het is feest daarboven. De gemeente is weggenomen, maar een ontzettende toestand daar beneden. Wee aarde, zegt de schrift, want de duivel is dan tot je neergedaald. De tijd van de grote verdrukking breekt dan aan. Achter Openbaring 4 komt natuurlijk uiteraard Openbaring 5. En dat wil ik toch ook even aantippen. In Openbaring 5... de gemeente is boven en dan moet er wat gebeuren. De zegels moeten verbroken worden. Een diep en een ernstig ogenblik breekt dan aan in de hemel der hemelen. Wie zal de zegels verbreken? En dan staat er, lees nou even met me mee, in Openbaring 5. Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand van hem, die op de troon zat, een boekrol beschreven van binnen en van buiten. Dat heeft allemaal zijn betekenis, maar daar wil ik niet verder op ingaan. Wel verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitroep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En luister dan goed, ik heb het onderstreept. En niemand, dat woordje niemand heb ik onderstreept. En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, dus in het dodenrijk, kon de boekrol openen of haar inzien. Dat is wat. Want dat is een belangrijk stuk. Die zegels moesten verbroken worden. En nu staat er, en ik weende zeer. Johannes begon te huilen. Tranen in de hemel. Johannes begon te huilen. Ik weende zeer. Want Johannes wist dat die zegels verbroken moesten worden. Want als die zegels niet verbroken zouden worden, dan kon dat koninkrijk van Christus hier op aarde niet tot openbaring komen. Hij wist dat. Hij huilde. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken het boekrol te openen of die in te zien. En één uit de oudsten, dus één uit de gemeente, ik weet niet wie dat zal zijn, zeide tot mij: ween niet, huil niet. Zie de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. Kijk eens, ik stel me voor, Johannes heeft de hemel doorgekeken. En niemand was waardig. Niet een engel, niet een mens, niemand. Hij heeft naar de troon van God gekeken. Een heilig God. Maar die zou de zegels niet openen. En dan staat er zo wonderlijk. En ik zag in het midden van de troon. Dus ik kijk weer naar die troon. En van de vier dieren, beter vertaald vier wezens. En te midden de oudste, dus te midden van de gemeente. Wat zag hij staan? Een leeuw? Hebt u het, wat we vanmorgen over gehad hebben. Een lam. Een lam staande als geslacht. Met zeven hoorns, zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten Gods. Dat spreekt ons van de volheid van de geest. Uitgezonden over de hele aarde. En het kwam, het lam, heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de vier wezens en de 24 oudsten tussen de gemeente zich voor het lam neer, hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dat zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw gezang. Gij zijt waardig de boekrol te nemen, haar zegels te openen. Waarom? Staat eronder. Want gij zijt geslacht. Gij hebt hen door God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk, tot priesters. En ze zullen als koningen heersen op de aarde. Het lam. Het lam dat moest komen waar we het vanmorgen over hadden. Het lam was alleen waardig en zal straks waardig zijn om de zegels te verbreken. En als de zegels verbroken worden, dat begint Openbaring 6, dan zien we die antichrist getekend op dat witte paard, die overwinnaar. Lees dat thuis maar eens, Openbaring 6. En dat gevolg van die antichrist, al die paarden, dat is verschrikkelijk. En dat loopt weer parallel met Matteüs 24. Daar kunt u eigenlijk precies hetzelfde, het is ook in dezelfde volgorde lezen. Als uiteindelijk de zegels verbroken zijn, dan in Openbaring 19 komt dat koninkrijk tot openbaring. Wel, broeders en zusters, ik zei al, het boek Openbaring staat vol over de wederkomst van de Heer Jezus. En dat boek Openbaring tekent ons weer dat lam. Het lam als de koning, Openbaring 5, vers 5 en 6. Het lam als de bruidegom, Openbaring 19, vers 7. En het lam als, hebt u het, als de rechter, Openbaring 6, vers 16. Dat was even dat blikje dat we mochten werpen in het boek Openbaring. Maar de gehele Bijbel spreekt ons van de komst en de wederkomst van dit lam. Wat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Het is immers, en daar hebben we ook vanmorgen over gesproken, het vraagstuk al van de hemel. We hebben vanmorgen Psalm 40 gelezen. In het 8e vers daar staat, zie ik kom, dat zegt de zoon tegen de vader, in de vroege eeuwigheid, toen de wereld nog niet tot aanzien was geroepen. Zie ik kom, in de boekrol staat over mij geschreven. Toen, in die vroege eeuwigheid, we begrijpen het niet, we mogen onze handen erop leggen, werd al besloten tot Golgotha. Toen werd de verzoening al aangekondigd. En dan begint die boekrol zich te onthullen. En de komst van de Heer Jezus wordt ons aangekondigd als één komst tot aan de voleinding van zijn taak. En die komst, die begon al in Genesis, in die moederbelofte. Er wordt gesproken van het zaad wat komen zal. Het zaad uit de vrouw. En die de slang de kop zal vermorzelen. Aan het eind van Genesis, ik heb het u vanmorgen ook gezegd, wordt de stam Juda aangewezen om de Christus voor te brengen. En dan volgt Exodus met de offeranden en de tabernakel. Het spreekt ons allemaal van de komst des Heren. En daarna komt het boek Leviticus. Prachtig boek. Het boek Leviticus, dat wordt wel eens genoemd het evangelie van het Oude Testament. Het boek met de offers, de priesterdienst, de wetten en de feesten. En in dat boek Leviticus, om van de andere boeken nu maar te zwijgen, want dan zitten we morgenochtend hier nog. In dat boek Leviticus zie ik ook weer zo'n belangrijke heenwijzing naar de wederkomst van de Heer Jezus. En dan lees ik met u het stukje uit het 25e hoofdstuk. Leviticus, zoekt u het maar even op. Leviticus 25. En dan staat er in Leviticus 25, vers 8 tot en met 10. Vers 8 tot en met 10. Voorts zult ge u 7 jaar sabbatten tellen. 7 jaar sabbatten. Dus dat is 7 maal 7 jaar. 7 maal 7 jaar, zodat de dagen van de 7 jaar sabbatten 49 jaar zijn. Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan. In de 7e maand, op de 10e van de maand, op de verzoendag, zult ge de bazuin doen rondgaan door uw ganse land. Gij zult het 50ste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners. Een jubeljaar zal het voor u zijn. Dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. Een jubeljaar zal dit 50ste jaar voor u zijn. Dan zult ge niet zaaien en wat dan vanzelf opkomt, zult ge niet oogsten. Dan zult ge de ongesnoeide wijnstok niet aflezen. Want het zal u een jubeljaar zijn. Heilig zal het u zijn. Van de akker zult gij eten wat het opbrengt. In het jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgen. Het is na 49 jaar bracht er een jubeljaar aan. Wonderbaar. Dat werd door God ingesteld. En dat jubeljaar, ik loop nou even vooruit, dat wijst heen naar dat grote jubeljaar wat straks zal aanbreken als de 70 maal 70 jaren voorbij zijn, de 490 jaar. Als de laatste jaarweek voorbij is, dan breekt dat 1000 jaar rijk aan. Dus het jubeljaar hier wijst naar dat 1000 jaar vrederijk, de wederkomst van de Heer Jezus Christus, waar we van hebben gelezen in het boek Openbaring, in glorie en in heerlijkheid. Als u de schrift een klein beetje kent, dan weet u misschien wel dat er meermalen wordt gesproken in de Bijbel over de 8e dag. Het Loofhuttenfeest had bijvoorbeeld, of heeft bijvoorbeeld, een 8e dag. En daarvan kunt u onder andere iets lezen. Ik ga het niet met u opslaan in Johannes 7. De 8e dag was de grote dag van het feest. En op die 8e dag van het Loofhuttenfeest, dan ging de priester met een gouden vat, een gouden kan, naar de wateren van Siloam, tapte daar water uit. en nam die kan gevuld mee naar de tempel. En het hele volk wat aanwezig was, ging er juichend en jubelend achteraan en zong daar de Messiaanse psalmen. Johannes 7, vers 37, daar kunt u lezen. Als de Heer Jezus dat ziet, dat gebeuren ziet op die laatste dag van het feest, dan roept hij uit, zo iemand dorst heeft, die komen en drinken en nemen het water des levens om niet. Dat was de achtste dag en is de achtste dag van het Loofhuttenfeest. De achtste dag is ook de dag van de besnijdenis. En de besnijdenis wijst heen naar de grote besnijdenis op Golgotha's heuvel, toen de Heer Jezus voor ons de dood inging. De achtste dag, een wonderlijke dag. Het is ook de dag van de volkomen reiniging van de melaatse. U kunt dat weer lezen in Leviticus 14, vers 10. De achtste dag is ook de dag van de opstanding. Want de Heer Jezus stond op de eerste dag van de week op. Het begin van de nieuwe cyclus, dus dat is de achtste dag. Ach, zo zouden we door kunnen gaan. De achtste dag is een bijzondere dag. Wel, bij het jubeljaar hebben we in zekere zin ook zo'n achtste dag. 7 jaarweken zijn dan voorbij gegaan. 49 jaar. En dan gaat het achtste beginnen. Het 50ste jaar is een nieuwe een. Na de 7 jaarweken is de 8 gekomen. Het was het bevrijdingsjaar. Het is de 8 van het jubeljaar, het jaar waarin alles weer op zijn plaats zou komen. Onthoud het goed, God heeft nooit aan de Jood geboden dat ze in de 10e of de 20e of de 30e moesten zorgen dat alles voor elkaar kwam. Dat de bezittingen die vervreemd waren werden teruggegeven aan de eigenaar. Dat de schulden die gemaakt werden, werden kwijtgescholden. Dat de slaven werden vrijgelaten. Dat het land niet bezaaid werd. Dat gebeurde dus niet op de 10e en niet op de 20e of de 30e. God heeft zelfs zijn tijd bepaald en gezegd, in het 50ste jaar. In het 50ste jaar, dan zal het jubeljaar zijn. Dan komt alles weer op zijn plaats. Ze moesten dan de bazuin blazen. Dat hebben we gelezen met elkaar. Wanneer werd die bazuin geblazen? Heb u het erbij gelezen? Op de grote verzoendag. Waarom dan? Want het is allemaal ook profetie hoor. Het herstel is op grond van het geslachte lam. Op grond van de verzoening. Toen en ook straks. Ik herhaal nog even de tekst uit Openbaring 5, vers 9. Gij zijt waardig de boekrol te nemen, haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht, gij hebt hem voor God gekocht met uw bloed. Zodra de bazuin door het land ging, het werd geblazen ook, werd daarmee geproclameerd een algemeen herstel, een algemene vrijheid. Deuren van gevangenissen gingen open, schulden vervielen, slaven werden weer vrij, het land herademde. Dat zal ook straks gebeuren in het duizendjarig rijk. Dan zal de schepping herademen. Een Joodse uitspraak is, niemand weet wat echte smart is, als hij de hoge priester niet heeft zien ingaan op de grote verzoendag, dragende de zonde van het volk. Maar ook niemand weet wat echte vreugd is, als hij hem ook heeft zien uitgaan op die verzoendag, om zijn handen te leggen op de zondebok die de zonde zou wegdragen in de woestijn. Ten teken dat de verzoening door de Heer God was aangenomen. Wat moet het dan een grote vreugde geweest zijn, als eenmaal in de 50 jaar de bazuin niet alleen de verzoendag aankondigde, maar ook het jubeljaar. Zo is de wederkomst van de Heer Jezus ook niet een aparte leer, een leer van de darbisten of een leer van Johan de Heer of een Amerikaanse leer. Nee, de komst van de Heere is eenvoudig het resultaat van zijn verzoening. Hij is als het lam geslacht en nu moet de rest nog volgen. God had bij de Jood dit feit van verzoening en het jubeljaar diep ingegrift, zodat we in Leviticus 25 in vers 50 lezen. Hebt u dat nog opengeslagen? Anders zal ik het u voorlezen. Dan moet je dat boek weer openslaan. Daar staat in vers 50 van Leviticus 25. Ik zit even kijken of ja. Dan zal hij, dus met dat jubeljaar, dan zal hij samen met zijn koper een berekening maken van het jaar af dat hij zich aan hem verkocht, tot het jubeljaar. En de prijs van zijn verkoop zal zich richten naar het aantal jaren. Op de wijze van een dagloner zal hij bij hem zijn. O broeders en zusters, ze moesten rekening houden als ze iets kochten, ook als ze iets verkochten, met het jubeljaar. Hou rekening met het jubeljaar. Mag ik het zo zeggen? God zegt in dit gehele hoofdstuk 25 tot zijn volk: je moet rekening houden hoor. Je moet rekening houden met het jubeljaar. Want anders kan het je veel kosten. Heel veel kosten. Want ging een Israëliet een stuk land verkopen, een stuk land kopen, of een slaaf, en een huis, en hij hield geen rekening met het jubeljaar, ja, dan hadden ze zich bekocht, en dan jammerden ze later, veel te veel voor gegeven. Het jubeljaar, dat breekt zo aan. Ze moesten rekening houden met het jubeljaar. Het volgend jaar is het jubeljaar. Ik heb er veel te veel voor gegeven. Daarom zei Levi tegen Sara, als ze iets kopen of verkopen moest. Sara, want de vrouwen houden dat meestal bij. Kijk maar eens in je zakboekje wanneer het jubeljaar is. Kijk eens, als we dat nou eens van Israël leerden, dan waren we een heel eind verder. Ook in de kerk van Jezus Christus. Broeder en zuster, kind van God, houd toch rekening met het jubeljaar. Houd toch rekening met de wederkomst van de Heer Jezus. Als het al zo nabij is in het Midden-Oosten, als het al zo gaat spannen voor Israël, hoe dicht is dan nabij, mag ik het zo zeggen, het jubeljaar wat aanbreekt voor de gemeente. De wederkomst van Christus voor de gemeente. Want voordat God het vervallen huis van Jacob weer op gaat bouwen, wordt eerst de gemeente weggenomen. Houd toch rekening met het jubeljaar, de komst van de Heer Jezus. Openbaar je toch, ook in het dagelijks leven, als een Maranatha-christen. Als je dat gaat doen, zullen heel veel dingen die nu nog zoveel waarde hebben, wegvallen. Want met de komst van de Heere verliest al het stoffelijke zijn waarde. Zet je ziel, zet je hart toch niet te veel op uiterlijke dingen. Je schat is boven. Denk aan die arme vrouw van Lot. Ze is ons ten voorbeeld. Ze had ook haar hart, haar ziel gezet op haar meubeltjes en al die spulletjes. En ze keek om en ze werd een zoutpilaar. Beangst me wel eens. Ook als ik hier en daar zo door Nederland trek. Dat misschien straks honderden, laat ik het maar bij honderden houden. Het zullen wel meer zijn. Misschien wel duizenden christelijke mensen. Zoutpilaren zullen worden. De antichrist tegemoet gaan. Omdat ze geen rekening hebben gehouden met het jubeljaar. De tijd van de verademing. Die begint met de opname van de gemeente. Israël moest dus met twee dingen rekening houden. Ten eerste met het paaslam, daar hebben we vanmorgen over gesproken. Het paaslam dat geslacht werd. En daar staat er, ik ga dikwijls die oude vertaling aan, soms veel mooier. Daar staat er in de oude vertaling Exodus 12 vers 4. Gij zult rekening maken met het lam. Vind je dat niet wonderlijk? Je moet rekening houden met het lam wat geslacht is. Hou er rekening mee. En ten tweede, je moet rekening houden met het jubeljaar. Oh, wat maken een heleboel mensen. Ja, ook christenen soms hoor. Zeer druk om allerlei dingen. Allerlei hervormingen die ze in willen voeren in deze wereld. Als Jezus komt, vallen al die hervormingen weg. De enige hervorming die God wenst, is de hervorming van je hart. Het koninkrijk is binnen uw lieden. Kijk, wij als christenen hoeven dat koninkrijk niet op te richten. Sommige christenen die doen daar echt hun best voor om dat koninkrijk op te richten. En dat proberen ze op allerlei manieren te doen. Je komt dat in alle kringen tegen. Je hebt mensen die door allerlei ideologieën het koninkrijk, ja niet van Christus, maar een koninkrijk willen oprichten. We hebben dat gezien door het communisme, het socialisme, fascisme. Men probeerde het koninkrijk op te richten. Maar ook vele godsdienstige mensen grijpen vooruit. Het katholicisme grijpt vooruit naar het koninkrijk. En ze doen net of dat koninkrijk al op aarde is. Maar ook vele reformatorische, toch ernstige christenen, grijpen vooruit. Want ze willen een politiek openbaren die straks een theocratie tot openbaring brengt. En andere ernstige christenen, ik denk aan de charismatische beweging, de spadereging, genezing voor zieken, ze grijpen vooruit op dat duizend jaar rijk. We hoeven ons niet in te spannen om dat koninkrijk op te richten. Daar zorgt God zelf voor. Het enigste wat hij u, wat hij jou, wat hij mij opdraagt, ga heen in de wereld. En verkondig de evangelie. Verkondig de volle boodschap. Dat is, hou rekening met het lam. Hou rekening met het jubeljaar. Die twee feiten grijpen in elkaar. We hebben de tekst gelezen, daar zijn we mee begonnen. Uit Openbaring 1 vers 7. Ziet, hij komt. Wie? Het geslachte lam. Het geslachte lam. Degene die doorstoken is. Voor u, voor mij. Hou rekening met het geslachte lam. Ga er niet aan voorbij. Ik weet het niet, u, jij hebt misschien rekening gehouden. Maar ja, met alles gehouden. Met je gezin. Ja, je mag er wel rekening mee houden. En met je familie. En rekening met een heleboel broeders en zusters. Om in goede reden verder te gaan. Maar heb je al rekening gehouden met het lam dat voor uw geslacht is? In Johannes 20 vers 24 daar lezen we van Thomas die de tekenen der nagels in de handen en voeten van Jezus wilde zien. En als hij ze ziet, Dan valt hij neer en dan roept hij uit: mijn heiland. Mijn heiland en mijn God. De opgestane, de verheerlijkte Jezus is geen ander dan de gekruisigde. Handelingen 2 vers 32 zegt het heel duidelijk. Dezelfde Jezus, deze Jezus, heeft God opgewekt. En de engelen zeggen in Handelingen 1 vers 11. Deze Jezus, die van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze wederkomen. O, houd deze lijn vast, broeders en zusters. De gekruiste Jezus is dezelfde die is opgestaan en dezelfde die zal weerkomen. Op de achtste dag, de eerste dag der week, is de Heer Jezus, onze heiland, opgestaan. En er komt straks, ja spoedig, een achtste dag, het jubeljaar, als de schepping zal worden bevrijd en zal er ademen. We lezen in Zacharia 12 vers 10, dat straks Israël, als ze geconfronteerd worden, als ze oog in oog staan met Jezus, als ze de tekenen der nagelen zien van Jezus, als aller oog hem zal zien, Zacharia 12 vers 10, als ze zien wie ze hebben doorstoken, dan zullen ze hem kennen. Herkennen. Thomas heeft hem herkend als het lam. Israël zal hem herkennen als het lam. En met Thomas zullen ze op hun knieën vallen en het uitroepen: mijn Heere en mijn God. De gehele wereld zal dan zien. Maar verschillenden zullen ook roepen: verberg ons voor de toren van het lam. Geliefde, we zijn duur gekocht met het kostbaar bloed. Hou ieder ogenblik van uw leven rekening met het lam wat voor u geslacht is. Maar hou ook rekening met het jubeljaar. Het jubeljaar komt. Het jubeljaar dat alles weer op zijn plaats, wanneer alles weer op zijn plaats zal komen. Dan zal de mens op zijn plaats komen, maar ook de schepping. Dan zijn er geen gevangenissen meer en geen ziekenhuizen en geen kernbom en geen mislukte oogsten en geen overstromingen en geen doktoren en apothekers, want ze zijn niet meer nodig. Alles zal dan verenigd zijn rondom het lam. Hou rekening met het lam. En je zal ook rekening houden met het jubeljaar. Amen. Zullen we een ogenblik stil zijn? Ja, Heere, we willen u danken dat we vandaag in alle eenvoud mochten stilstaan bij dat wonderbare feit dat u voor ons gekomen bent als het lam, maar dat u ook komt straks als de bruidegom, als de koning. En we worden opgeroepen vanuit uw woord om rekening te houden. Ja, altijd met het lam wat voor ons geslacht is. We zijn niet goedkoop gekocht, we zijn duur gekocht. Rekening houden met het lam en zo onze wandel ook openbaren. Maar we mogen ook rekening houden met het jubeljaar wat straks zal aanbreken, voor in de eerste plaats voor allen die geknield hebben aan de doorboorde voeten van Jezus. Maar het jubeljaar zal ook aanbreken voor Israël. Voor uw uitverkoren volk, prijst uw naam. En dat jubeljaar zal ook aanbreken voor die zuchtende schepping. Dat zuchten van de schepping wordt dan weggenomen. Alles is vrij en de schepping zal er ademen. We danken u dat de toekomst van dit planeetje niet in de handen ligt van de grootte van deze aarde. Niet in de handen ligt van mensen die opstaan tegen u en ook tegen uw volk en tegen uw gemeente. De toekomst ligt vast in uw handen, Heer Jezus, want u bent de Almachtige. U bent de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Glorie, glorie zij uw naam. Amen. We gaan nog een slotlied zingen. Ik wou zeggen tot slot, maar dat is dubbel. En dat is lied 11, geloof ik, hè? Uit supplement. Uit supplement lied 11. Hoeveel coupletten heeft dat? 3. Misschien dat we het in het geheel staande kunnen zingen. Dan komt het er veel beter uit, zo'n mooi lied. En we zingen dan de eerste 2 coupletten staande. Dan vragen we om God zegen. En daarna het laatste couplet. Ja? Daar kunnen we ons wel in vinden, dacht ik. Ja. Zal dat zijn. Het was ook een vreugde voor mij om vandaag het woord van God aan u door te geven. En onze broeder Jan Noordman zei het al, de 60-plus groep is er ook deze week en hoop ik ook Gods woord door te geven. Daartussenin is de dinsdag nog, waar ik dan ook het woord van God mag doorgeven. En volgende week zondag, ja, dan zit ik aan een andere plaats om het woord door te geven. Ik ben dankbaar dat God me nog de kracht daartoe geeft, telkens weer, en dat ik het nog kan doen. Ik zeg altijd tegen mijn vrouw, meid, als je ziet dat hij een beetje in de war is, zeg het dan, want dat heb je zelf niet door natuurlijk. Want ja, ik had een collega, die was al in de war en die is doorgegaan, en dan, ja, die had de hele kerk aan het lachen. Maar zo hoop ik nog wat door te gaan met Gods hulp. We willen nu ontstellen onder de zegen van de Heer en dan zingen we nog dat laatste couplet. Dat u de liefde van God, onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u zij, met jou zij en blijven totdat de Heer Jezus komt. Maranatha. Amen.